Ik heb de vorige week echt eerlijk beloofd dat ik vanmorgen wat praktischer zou ingaan op dat wat in onze dagen zich zo veelvuldig pagina grote advertenties aankondigt, dat de Christus komt in 1982 in levende lijven op de televisie. U kent die advertenties, ik hoef ze u niet eens allemaal te laten zien. Er komt, ja, een grote wereldleraar en die zal niet alleen gerechtigheid, maar ook vrede op aarde brengen. U hoeft er niet eens voor naar een samenkomst te gaan, want hij komt bij u in de huiskamer op de televisie. En als u geen televisie heeft, dan komt hij u toespreken via de radio. Enfin, als je al dit soort advertenties, aankondigingen, sensationele lezingen die alle wegen dan gehouden worden, verneemt, dan is het toch wel heerlijk dat wij het woord van God hebben. En een van de eerste uitgaven die broeder Johannes de Heer, u weet het, onze onvergetelijke redacteur van het Zoeklicht, als we die volgen, dan was het eerste wat hij deed, was een kompas uitgeven voor alle stromingen, dwaalleringen en dwaalleraars van de eindtijd. Ik geloof dat die uitgave weer heel erg nodig is. Want er is op het ogenblik niet één waarheid, fundamentele waarheid uit de schrift, die niet aangevochten, die niet ondergraven wordt. En het is daarom zo belangrijk dat wij, wat we ook vernemen, ons direct oriënteren aan het betrouwbare woord. En nu is er voor u en mij geen groter en geen hoger gezag dan de schriften. Wat profeten, apostelen, wat onze Heer Jezus Christus zelf heeft geleerd en heeft voorzegd. En nu neem ik u mee om u te wijzen op de geweldige tekenen der tijden die de Heer Jezus Christus ons zelf heeft gegeven. Matteüs 24, het derde vers, daar beginnen wij. En ik zal het zo doen dat u het kunt volgen, dat het echt niet te moeilijk is, want je hebt er geen grote brein, geen groot intellect voor nodig om te kunnen onderscheiden waarom het ook in onze dagen gaat. Toen hij, vers 3 van Matteüs 24, toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden, dus zijn discipelen alleen tot hem, niet de scharen, Jezus alleen met zijn intieme vriendenkring. Dat is heel belangrijk. Want hij kan aan hen nu dingen zeggen die hij aan het grote publiek niet zeggen kan. Zij zijn deelgenoot, ze zijn één met hem. Ook veel was voor hen nog verborgen. Maar in deze intimiteit komen zij met hun vragen en komt Jezus hier met die wonderbare, heerlijke profetische uitspraken. Ik lees het nog eenmaal. Toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden, zeg ons, wanneer zal dat geschieden? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, en hier hebben we dus een van de eerste waarschuwingen, wenken die de Heer Jezus Christus geeft. Als het gaat naar zijn komst, naar de voleinding, is het eerste waarvoor Jezus waarschuwt, zie toe dat niemand u verleide. Oh, er zullen nog heel belangrijke dingen gezegd worden. En ik kom aan die 10 vingers tekort om te tellen de ontwikkeling van de volleinding, van de eindtijd. En als u er behoefte aan hebt, kan ze allemaal gaan noemen. Maar niet één kan vanmorgen ontkennen dat niet duidelijk en klaar de Heer Jezus heeft voorzegd, heeft gewaarschuwd. Zie toe dat niemand u verleide. Was dus de eerste gevaarlijke tactiek van de antichrist, van de duivel. Wat zal hij doen? Wat is het grote gevaar? Verleiding. Zie toe dat niemand u verleide. Nou, wij kunnen in 1981 na Christus zeggen, wat is de verleiding groot? Dat niet alleen er leugenprofeten opstaan, valse christussen, valse profeten. Dat is op zichzelf niet verbazingwekkend, maar dat ze zo'n grote aanhang krijgen. Dat men zo gemakkelijk, eigenlijk nog eerder, dat men de leugen aanhangt dan de geopenbaarde waarheid zoals we die kennen in onze Heer Jezus Christus. Ik lees even door, vers 5. Want velen, let u goed op dat aantal, dus niet enkele, maar velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. Weer wordt er gezegd, velen zullen komen. Dus vele valse Christussen. En dan staat er, ze zullen zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. Wat is dus een duidelijk en klaar teken van de eindtijd? De opkomst van valse Christussen met hun grote aanhang. Wees u dus niet verbaasd. Wij kunnen alleen zeggen, wat heeft de Heere Jezus Christus een waarheidsgetrouw woord gesproken, dat wij nu in onze dagen kunnen zeggen, hoe waar is het dat, hè, en als ik hier eventjes een paar notities raadpleeg, als dan in onze dagen wordt beweerd dat in het voorjaar 82 de Christus in levende lijven op de televisie zal verschijnen, dat hij in wezen al in 77 in een grote stad in een rijk land al teruggekomen is, dat hij zich nu nog verborgen houdt, maar dat hij er al is, en dat hij meneer Benjamin Krem de kleur van zijn haar weet en de kleur van zijn ogen, maar het lekker nog niet zeggen mag. En er zijn er zoveel mensen die zeggen, oh, ik wou dat hij even verder ging. Want dan kan hij zo gewichtig doen en zijn telepathische morsetekens ontvangen. Want hij heeft schijnbaar een aparte verbinding met dat hoofdkwartier. Maar als u dan goed luistert, dan doorzie je zo het bedrog en de leugen dat inderdaad hier geschiedt wat Jezus heeft voorzegd. Ze zullen zeggen onder mijn naam, ik ben de Christus. Ik heb me daar altijd over verbaasd, dat in de tijd Laude Palingboer, dat hij zei, ik ben de Zoon van God, en dat er notabene nog intellectuelen hem aanhingen. Ik weet niet of u dat zich nog weet, een chirurg en een ingenieur waren grote, trouwe aanhangers van Lau. En toen men mij eens vroeg hoe ik over Lau dacht, doodserieus in Amsterdam, toen zei ik alleen maar, omdat hij Lau is, zal de Heer hem uit zijn mond spuwen. Ja, ik gebruikte de woordkeus van Lau de Palingboer zelf. Ja, toen was ik liefdeloos en toen allerlei. Nu, als men mij nu vraagt hoe ik over Benjamin Krem denk, dan zeg ik, nou, Krem is voor mij schuim. En Benjamin, dat is een Bijbelse naam, dus hij zal nog wel een voorgeslacht hebben gehad, wat inderdaad de schriften heeft gekend. Maar denk eraan, Ben is nog altijd zoon, hoor. Ben betekent zoon. En Jamin rechterhand. Jezus Christus alleen is de zoon aan zijn rechterhand. En als er nu stuk schuim over zoveel miljoenen mensen wordt uitgeworpen, met misleiding en verleiding, dan zeg ik, dan kan hij een zo onbaatzuchtig zakenmannetje zijn, of een zakenman, een kunstenaar. Het was een kunstschilder die in 1977 zoveel signalen kreeg van die wereldleraar, dat hij nu de aankondiging van de Christus allerwegen moet uitbazuinen. Dan zeg ik, lieve mensen, hier heb je nu in wezen niet alleen een duidelijk voorbeeld van één van die valse profeten, valse leraars en valse christussen. Maar hier heb u ook, en ik lees u even uit vers 11... om me nu te beperken tot dat verschijnsel van valse leraars en valse christussen. In vers 11 staat uitdrukkelijk: en vele valse profeten zullen opstaan. En wat is het merkwaardige? Wat hebben we net gelezen in vers 5? Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En het kenmerkende van die opkomst van die leugen, Christussen, zou zijn, en ze zullen velen verleiden. Wat zegt nu vers 11? Vele valse profeten zullen opstaan. En wat staat er? En velen zullen zij verleiden. Velen zullen ze verleiden. Zowel die valse Christussen als die valse profeten zullen grote aanhang hebben. Nu is het toch wel iets, als je zo'n valse profetie verneemt, dat in het voorjaar er eindelijk op aarde gerechtigheid zal doorbreken, omdat ineens alle mensen, alle volkeren der aarde het de formule zullen aanvaarden: eerlijk zullen wij alles delen. De grote Sint-Nicolaas zal in het voorjaar het grote hongervraagstuk, het grote vraagstuk van de armoed oplossen. Maar ik zong al als kind, eerlijk zullen we alles delen, maar ik een klein beetje meer dan jij. Dat was alleen nog maar, hè, als het om het delen gaat. Maar dat hiermee een van de zaken geraakt wordt, die uiteindelijk de Heer Jezus Christus niet alleen beloofd heeft, maar ook verwerkelijken zal. Want er zal op aarde gerechtigheid moeten komen. En er zal op aarde vrede moeten komen. Maar het sprookje, waar natuurlijk miljoenen naar hunkeren en haken, omdat we leven in een tijd van grote onvrede, van grote dreiging en van grote spanning, dat zal niet verwerkelijkd worden doordat we ineens allemaal bereid zijn geen geweld meer te gebruiken. Toch laten velen deze heerlijke klanken, niet alleen horen ze die aan, maar ze omhelzen ze. En wat zien we nu? Iets vreselijks, lieve mensen. Want vers 23 van ditzelfde hoofdstuk, Matteüs 24... ik hou alleen het ene thema nu even vast. Indien dan iemand tot u zegt, zie, hier is de Christus, of hier, gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen, het wordt nu samengevat wat we in vers 5 en vers 11 al gelezen hebben. Er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan, en ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Hier valt dus weer dat woord verleiden. Einde van vers 4. Zie toe dat niemand u verleide. Vers 5. Ik ben de Christus, en ze zullen velen verleiden. Einde van vers 11. Vele valse profeten zullen opstaan, zullen velen verleiden. En nu in vers 24, voor de vierde maal. Zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij waarheid mogelijk de uitverkorenen zouden verleiden. Deze verleiding zien we dus in deze dagen geraffineerder worden. Iedere wereldstad heeft zijn eigen Christus. In Parijs zit er één. Nederland heeft er ook een paar. Ze zitten nog wel in een psychiatrische inrichting. Maar we hebben ze. Gaat u maar naar welke onwillekeurige psychiatrische inrichting en vraag aan de geneeskundig directeur of vraag aan de dienstdoende broeder of zuster, is hier nog een Christus? En dan beginnen ze te lachen en dan zeggen ze welke. Ja, en dan kunnen wij dat. Hoe moeten we dat verwerken? Je kan ervan ontzet raken. En je kunt ook zeggen, oh, is dat het kenmerk van dat men geestesziek is? En inderdaad, vraag het aan deskundigen. U hebt ze ook wel meegemaakt, denk ik. Zodra mensen geestesziek, geestesverward raken, gaan ze in de eerste persoon enkelvoud spreken. Ik ben de Heere, uw God. Ik ben Jezus. Ik kan dit. En dan zeggen we, dat is waanzin. Nu, lieve vrienden, het is waanzin. Waar Jezus voor waarschuwt in de eindtijd. Het is waanzin dat er leiders opstaan, religieuze leiders, die tientallen, honderden mensen de dood injagen. En ze worden gevolgd, blindelings, als slachtschapen. Het is onvoorstelbaar wat mensenbinding kan doen op religieus terrein. En het fanatisme wat we in Iran nu zien. De fundamentele moslims. Ik wil er eens even hier nog een woord aan toevoegen. Ik zal straks met u ook nog uit de eerste Johannesbrief ditzelfde thema even willen belichten. Maar een van de kenmerken zal zijn van de eindtijd, valse christussen, valse profeten. Maar vooral de loochening van de ware zoon van God. Dat is de geest van de antichrist. Zoals deze meneer Krem Jezus plaatst, de Christus die dan in het voorjaar in levende lijven zal verschijnen, in het gelid of in de gelederen van een van de vele wijsheidleraars, wijsheidmeesters. Jezus is niet alleen de wereldleraar, de wereld redder, hij is er een van de vele. Nu, een van de huiveringwekkende zaken is dat de grootste wereldreligie, de islam, mohammedanisme, u weet het wel, waarvan de ecumenische beweging leert dat ze ook eventueel zouden kunnen toetreden tot straks de grote wereldkerk. Allah is God en Mohammed is zijn profeet. Nou, dan komt de eind, de wereldkerk, die komt dan ook in verschijning, het grote leugenachtige Babylon. Want als ik u nou heel eenvoudig zeg, dat als je met een moslim, heel eenvoudig, als je zou zeggen, oh, u gelooft ook in God en u ook, dan zou je zeggen, nou heb je een mooi punt van overeenkomst. Je bent allebei gelovig in God. Ja, maar wacht even. Als u nou tegen die moslim zegt dat u in een God gelooft, die eeuwige vader is, die een eeuwige zoon heeft, en dat u in die eeuwige zoon, die mens geworden is voor ons, door zijn bloed gered en geheiligd wordt, dan explodeert die moslim. Die wordt woedend, die wordt agressief. Want het eerste wat hij briesend uitroept is, God kan geen vader zijn, God kan geen zoon hebben, Jezus is geen zoon van God, Jezus is een profeet. Een profeet. En iedere vrijdag als ze in hun moskeeën bijeenkomen, dan moet uitdrukkelijk beklemtoond worden dat Jezus Christus is niet de Zoon van God. Denkt u er even aan. Dat is geen aanval op een kerk, dat is geen aanval op christenen. Dat is een rechtstreekse aanval op de heerlijkheid, de luister en de godheid van onze Heer Jezus Christus zelf. Ziet u hoe de geest van de antichrist zijn beslag heeft gelegd op volkeren. En als wij ook vandaag de dag vanuit die hoek niet de geest van de antichrist opmerken. Die logent niet alleen dat God de vader is van zijn eeuwige zoon. Maar die ook het zoonschap, dat eeuwige zoonschap van onze Heer Jezus Christus volledig ondermijnt. Nu. Ik ga weer gewoon naar vers 25. En onze lieve heiland, die zegt hier iets. En ik zou het in goud willen laten drukken. Wat hij hier ons in het oor fluistert. En we moesten er eigenlijk genoeg aan hebben. Zie, ik heb het u voorzegd. Zie, ik heb het u voorzegd. Nou, ik hoef u niet te vertellen dat die schot bij zijn aankondiging van de nieuwe wereldleraar, hij noemt hem zelf de Christus, dat we zeggen de gezalfde, de Messias, de redder, een leugenaar is. En misschien zullen binnenkort er nog veel meer van deze persoonlijkheden verschijnen, die vele mensen in verwarring en tot grote verontrusting willen brengen. Luister nou eens naar wat uw heiland zegt. Zie, ik heb het u voorzegd. Is deze voorzegging des Heren betrouwbaar geweest? Geschiet niet in onze dagen precies, lieve mensen, wat het profetische woord, wat het woord des Heren ons heeft aangegeven. Ik geef toe. Ik laat de andere tekenen nu rusten. Van oorlogen en van hongersnoden. En van verschrikkelijke dingen. Van haat, jodenhaat. Want ge zult gehaat worden door alle volkeren. Het antisemitisme. Is dat na de Tweede Wereldoorlog verdwenen of komt het nu juist op? Lieve mensen, wij zien duidelijk en klaar dat het woord des Heren betrouwbaar is als hij zegt, zie, ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt, zie, hij is in de woestijn. Straks hoorden we het advies, vers 23, geloof het niet. En nu zegt de Heere Jezus, zie, hij is in de woestijn, ga er niet heen. Ga er niet heen. Nou, dit woord heb ik al een paar keer in de afgelopen weken moeten gebruiken. De telefoon gaat bij ons wel eens een beetje te veel. Telefoon. Ja, meneer Dikkers, bent u het zelf? Ja. O, moet u luisteren. Er wordt hier vanavond een lezing gehouden. En daar spreekt een ene meneer. En dan zeg ik, oh ja, dat weet ik al. Ja. Dat is Benjamin Kremen, ja? Ja, hoe denkt u daarover? Ik zeg, ja, dat begrijpt u wel. Maar ik wil er toch heen gaan. En dan zeg ik, en waarvoor dan? Nou, ik vind het wel interessant. Ik wil dat wel eens meenemen. En dan ga ik heel eenvoudig proberen duidelijk te maken dat de Heere Jezus dat verboden heeft. Jezus zegt, ga er niet heen. Ik zeg, dan staat er wat dat het in de woestijn is. Maar het is vandaag de dag allerwege woestijn. Wat een geestelijke dorheid en droogte en doodsheid. Tweede telefoontje. Broeder Dikkers, ik ga met traktaten erheen en ik ga bij de uitgang al die mensen een traktaatje geven. Dat ze naar een leugenaar luisteren. Ik zeg, nou, dat vind ik dan wel gezond. Als u er maar niet in gaat. Jawel, ik wil er wel in. Nou, er zal geen zegen op rusten. Uw hoofd zal verward raken. U hebt er geen opdracht voor. Oh, maar moeten we die mensen dan allemaal zomaar laten misleiden? Ik zeg, één ding. Ik hoop niet dat u me nog eens zult bellen dat u de blik op de Heere Jezus kwijtraakt. Ander telefoontje. Ja, moeder Dikkers, heb je het gelezen? Ja. Zou u er eens een keer over willen spreken? Nee. Ik heb het vele malen heel bewust nee gezegd. En nu vanmorgen doe ik het toch. Dus er moet wel met mijn broeder Dikkers aan de hand zijn dat hij van zijn principe is afgestapt. Dat hij dat. Want ik heb hier zo'n hekel aan. Ik spreek zo graag over de Heere Jezus. Maar het is niet uit vrees of uit onzekerheid. Of niet, dat we niet zouden weten. Maar er zit zo'n gevaar in dat we meer propaganda maken dan goed is voor dergelijke figuren. Maar het is zo gevaarlijk. Waarom? Nou, dat laatste waarop ik doelde, dat was een leidenaar. En die kon ik nog herinneren aan dat tijdperk dat bij de Nederlandse spoorwegen we nog niet dat viaduct hadden. Zij weet u nog dat we elke keer moesten wachten als je naar die Rijnsburger weg moest. Ja. Zij, nou, toen werd dat viaduct gebouwd en toen verdween er één heel groot bord. Oh, zei hij, ik weet al wat u bedoelt. Aanraken der draden, levensgevaarlijk. Ik zei, juist. Dat waren die elektrische kabels die toen nog zo laag over die weg gingen, waar die trein langs ging. En die treinen stoven er maar om het 10 minuten, een kwartier langs. En je moest altijd daar lang wachten. En dan stond je daar te kijken. Aanraken der draden, levensgevaarlijk. Ik zei, nou, dat bord. Dat moet u zich nou goed in herinnering houden. Want weet u dat deze meneer Krem een spiritist is? Een occultist. Dat hij zijn boodschappen niet uit de schrift en ook niet uit het ware heiligdom ontvangt. Maar dat hij het zelf rustig zegt, ik heb een telepathische relatie met Christus. Oh ja. Ja, maar alle telepathie is toch niet duivels? Oh nee. En dan gaan ze me vertellen dat er inderdaad gevaarlijke zijn. Zit geen stroom. Als je die aanraakt, dan krijg je een klap. Maar ik weet niet welke het nou precies is. Of die nou stroom of staat of daar. Dat moet je maar even uitzoeken. Nu is het met al die leringen en die bewegingen. Met al die zogenaamde mensen die praktijken beoefenen. Waar vele christenen met vraagtekens achter staan. Is het wel geoorloofd? Kan je het niet doen? Dan zeggen ze, ja, moet u luisteren. Je moet zelf even uitkijken, uitzoeken wat gevaarlijk is. En dan kan ik u dit zeggen. Als bij alle stromingen vandaag de dag. Men wil beweren, die stroming is niet zo gevaarlijk. Die stroming is wel gevaarlijk. Dan zeg ik, blijf uit al die stromingen weg. Aanraken der draden, levensgevaarlijk. Jezus zegt, ik heb het u vooruit gezegd. Ga er niet heen. Zie, hij is in de binnenkamer. Dat heeft mij wel echt wat gedaan. Jezus zegt, gelooft het niet. Ziet u dat zelfs de verleiders. En laten we nou heel eerlijk zijn. Dat is toch voor iedere christen. Het heilige der heiligen. Is dat ook al niet meer veilig, de binnenkamer? Ik weet niet of u de binnenkamer begrijpt. Of of u een binnenkamer hebt. Ik weet wel. Met die uitdrukking binnenkamer. Daar wordt nou mee bedoeld dat plekje. Dat u gevonden hebt om uw knieën te buigen. En is eindelijk alleen te zijn met uw hemelse vader. Om eindelijk eens uit te blazen in de gemeenschap met uw heiland. En als er een mystieke beweging komt. Die rustig zegt. In de binnenkamer is hij. Hij zal je verschijnen. Hij zal je lichamelijk aanraken. Al dergelijke. Laat het niet toe. Want één ding, of het nou is dat u het niet geloven moet. Ten tweede, of u er niet heen moet gaan. En ten tweede bevestigt Jezus dus dat het niet geloofwaardig is. Het Bijbelse getuigenis, waardoor wij onderscheidingsgaven houden. dat is en blijft nog altijd. En nu spring ik dan even met u over naar de eerste Johannesbrief. De eerste Johannesbrief. Eén Johannes. En dat is het tweede hoofdstuk, vers 18. 1 Johannes 2, vers 18. U weet wel, de Johannes, niet het Johannes-evangelie, maar de eerste Johannesbrief, die zitten vlak voor het boek der openbaringen, notabene 3. De eerste, de tweede en de derde brief van Johannes. Kinderen, en wat een tederheid spreekt daaruit. Hier is een geestelijke vader aan het woord. Kinderen, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt, zo, dus dat werd toen ook al duidelijk en klaar uitgesproken, dat er één antichrist komt. Hier wordt dus gesproken over één antichrist. Zijn er nu ook vele antichristen opgestaan? Vindt u het niet merkwaardig? Dat hier in enkelvoud en in meervoud gesproken wordt over de antichrist. Let u goed op, dit is een hele belangrijke wenk voor onze tijd. Er komt één antichrist. Dat zal de antichrist zijn. De grote. Christus-imitator. De grote misleider van de eindtijd. En die komt, onherroepelijk. Toen ik kwam in de naam mijns vaders, naamt gij mij niet aan, zegt Jezus. Wanneer een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Dat is ook het huiveringwekkende van deze tijd. Alles wordt rijp gemaakt voor de opkomst en de openbaring van de valse Messias, van de valse Christus. Dat is er één. En nu staat er, er zijn nu ook vele antichristen opgestaan. Nou, dat sluit weer duidelijk aan bij wat we zojuist als eerste eindteken uit Jezus' eigen mond hebben vernomen. Vele valse profeten, vele valse christussen, vele antichristen, zegt deze vader in Christus. De onvergetelijke apostel Johannes, die niet schept uit een verontrust brein, maar uit een intieme, gedegen, gefundeerde gemeenschap met zijn heiland. Geïnspireerd en geleid door de Heilige Geest, onderscheidende zijn dagen, maar ook met een zienersblik. De loop van de gemeente, van de geschiedenis van de gemeente van Jezus Christus overziende. En wat zegt hij? Er zijn nu ook vele antichristen opgestaan en daaraan onderkennen wij dat het de laatste uren is. Teken van de eindtijd. Het antichristelijke tijdperk nadert. En zoals de duivel is altijd een aap geweest, hij heeft nooit iets origineels gedaan, zoals Christus een voorloper had, zo heeft ook de antichrist zijn voorlopers, zijn herautjes. En dat kan ik u wel zeggen. De sensatie die men nu door lezingen en door advertenties opwekt, om in het voorjaar de tv-uitzending te kunnen zien van de wereldmeester, de wereldleraar, de wereldredder, de Christus. Het zijn duidelijk voorlopers van de antichrist. En dan wil ik u dit zeggen, dat het mijn overtuiging is dat de aankondiging van die Christus in het voorjaar, dat niet die ene is. Dat niet die ene is waarvan hier Johannes spreekt. Het kan er een van die vele zijn. Ik lees nog even door. Ze zijn van ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet. Want indien ze uit ons geweest waren, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar aan hen moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Het is een beetje pijnlijk, maar ik zeg het heel open en eerlijk. Wist u dat de Jehova's getuigen, de stichters, oorspronkelijk behoord hebben tot het fundamentele christendom? Wist u dat de Mormonen een afscheiding zijn die haar bron vindt uit een bijzonder zegenrijke opwekkingstijd? Ze zijn uit ons gegaan. In Japan is een secte ontstaan die in tijd van 1,5 jaar 2,5 miljoen aanhangers kreeg. Oorspronkelijk christenen die teruggevallen zijn tot een mengsel van hindoeïsme en confucianisme. Hebben dat gemengd. 2,5 miljoen aanhangers in tijd van 1,5 jaar. Valse Christus. Moet ik het over Moon hebben? Ja, ze hebben hem gearresteerd, hè, Moon. Jij heeft de belasting ontdoken. Ja. Ja. Ja, we lachen erom, lieve mensen, maar is het eigenlijk om te huilen? Want je kinderen zullen toch maar geloven dat hij is de Christus. En ik heb het hier in Leiden meegemaakt van zo'n jongen die ook in die secte van Moon zat. En met de grootste spanningen en drama's hebben ze die jongen eruit gekregen. Maar tot op deze dag heeft deze jongen een bijzondere begeleiding nodig om het zachtjes en voorzichtig uit te drukken. Hij is nooit meer psychisch die jongen geworden die hij oorspronkelijk thuis was. Brainwashing, hersenspoeling. We kennen het, we weten het. Er zijn al acties van verontruste ouders. Gij echter, vers 20. Kijk, en nou kom ik daar dat ik zeg, daarom is het verantwoord deze dingen met elkaar te bespreken vanmorgen. Gij echter hebt een zalving van de Heilige. Gij weet dat allen. En weet u wat met deze zalving bedoeld wordt? Dat is het wonder dat de Heilige Geest in iedere ware gelovige is uitgestort. Alle gelovigen hebben de Geest van God ontvangen. Niet alle gelovigen laten zich door die geest zodanig leiden dat ze ook bewaard worden. Dat ze ook luisteren. Ik had van de week een gesprek met iemand en binnen 5 minuten waren we to the point, naar de kern. Hij had het zo vreselijk moeilijk. En hij had zo'n strijd. En toen keek ik hem recht aan en toen zei ik, wees eens heel eerlijk. Dat is niet plotseling gekomen. Je hebt al veel langer je oren doof gehouden voor de wenken en de waarschuwingen van de Heilige Geest. En toen was hij zo eerlijk, toen zei hij, u hebt gelijk. Ik zei, want anders had dat nooit gebeurd. Want de Heilige Geest waarschuwt je wel 10 keer. Als iemand op uw pad treedt met een traktaatje, met een vroom smoesje, gaan er geen rode lampjes branden? Als daar niet op een klare en eerlijke, eenvoudige wijze die aloude tijding gebracht wordt. Van het heil dat er is in Jezus bloed. Hoe kan een zondaar in gemeenschap komen en in gemeenschap blijven met de levende God? Dan zal die moeten worden gereinigd en dan zal die moeten worden verzoend. Een van de kentekenen dat u tevergeefs zoekt bij deze komende wereldleraar. Alle mensen zijn broeders. Alle mensen zijn besloten in het Koninkrijk Gods. Het is de wederherstelling aller dingen. En dan maken ze dat van aller mensen. Maar dat staat er niet. Het is de bloedloze oplossing van de wereldredding. En ik kan het u in alle eenvoud zeggen. Hier staat het, gij hebt een zalving van de Heilige. Hebt u die zalving? Al zou je het verstandelijk niet eens allemaal kunnen analyseren. Ik ben in staat om vanuit deze krant 10 stellingen. Luther had er 92. Maar ik zou er 10 kunnen noemen om aan te kunnen tonen dat deze zogenaamde leraar een leugenaar is. Daar heb ik geen behoefte aan om dat leerstellig te doen. Zeg maar wetenschappelijk, theologisch verantwoord. Maar 1 ding kan ik wel zeggen, de eenvoudigste gelovige die de zalving van de Heilige heeft ontvangen, die kan feilloos deze leugen, profeten en valse christenen ontmaskeren. Hier staat het. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Dat zijn 2 onverzoenlijke zaken. Waarheid en leugen. Nu komt die kernvraag. Wie is de leugenaar? Dan wie logent dat Jezus de Christus is. Ik ga even verder. Dit is de antichrist. Die de Vader en de Zoon loochent. En nu mag u misschien een beetje verbaasd zijn voor wat ik nu ga zeggen. U weet, Israël, collectief, loochent nog steeds dat Jezus is de Messias. Dus ook daar triomfeert nog steeds de geest van de antichrist. Dat klinkt misschien erg hard en liefdeloos, maar het is de waarheid, broeders en zusters. En onze liefde tot Israël komt misschien juist daaruit voort dat we gaan bidden. En nog meer als ooit tevoren. Dat die leugen van dat volk mogen verdwijnen. Want het is uit de antichrist. Meteen parallel loopt daarmee de islam. Die logend. Die de Vader en de Zoon logend. Ik weet niet, de Sadat die is in Jeruzalem geweest. Maar die verstond daar toch de kunst om voor de Knesset, het Joodse parlement, met hoeveel de televisieuitzending naar hoeveel landen was dat niet. Dat is onvoorstelbaar geweest. Hoeveel miljoenen hoorde die toespraak niet. Dat Sadat rustig daar zat te vertellen toen Abraham Ismaël offerde. Heeft Abraham ooit Ismaël geofferd? Wie heeft hij geofferd? Isaac. Maar de hele islamitische wereld. Mohammed heeft dat mooi verdraaid. Een bijbels gegeven. In zijn kraam. Precies aangepast. Want de Heere God had tot Abraham gezegd. Niet Ismaël zal erven. Maar Isaac. De geest van de antichrist. En miljoenen. Vraag het eens aan een Mohammed. Mohammed, dan wonen er en werken hier genoeg. Wie is de drager van de belofte? Ismaël of Isaac? Ismaël. Geest van de antichrist. Want wat wordt met Ismaël gezegd? Niet Isaac. En uit Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Dat wil zeggen, dat is het nageslacht, de Christus. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Misleidt hij? Jodendom, de islam. En hoe is nou in christendom vandaag de dag? Een ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. En dit loochenen van de Zoon. Nu ga ik u heel voorzichtig enkele feiten noemen die geloochend worden. Dat is allereerst, zoals het Bijbelse getuigenis ons de Zoon heeft doen kennen, die van voor de grondlegging der wereld bij de Vader was. Gekomen is in de volheid des tijds. Geboren uit een vrouw onder de wet. Gestorven naar de schriften voor onze zonde. Opgewekt. En het juicht in ons hart. Hij leeft. Hij heeft de banden des doods verbroken. En wij belijden niet alleen de opstanding van onze Heer Jezus Christus, maar dat hij verschenen is vele, vele malen aan zijn apostelen. En wat is er gebeurd? Op diezelfde olijfberg van waaruit wij begonnen te lezen vanmorgen, zie toe. Velen zullen zich laten verleiden. Let op de valse christenen, let op de valse profeten. Op diezelfde olijfberg voer hij ten hemel. Ook weet het in zegenende houding. En hij heeft het verteld. Hij heeft het ons voorzegd. Ik ga heen om u een plaats te bereiden. En wanneer ik plaats bereid zal hebben, kom ik weder. En ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En dat ik niet overdrijf. Lees u thuis nou eens biddend Matthäus 24 na. Wordt de aarde een paradijs? Oh, hij zegt, over 3000 jaar, dan zal er vrede op aarde zijn. Dan zeg ik, wat een misleiding, want van die dag en die uren weet niemand, alleen de Vader, ook Matthäus 24. Ook die datering, dit dataïsme zoals we dat noemen, is een van de zuivere kenmerken, hè, dat heb je een van die stellingen, dat het een leugengeest is die hen leidt. Waar het nu om gaat is, broeders en zusters, deze Jezus, waarvan wij belijden dat hij lichamelijk is opgestaan uit de doden, lichamelijk is ten hemel gevaren, lichamelijk thans ons ten goede verschijnt voor het aangezicht des Vaders, woont nu door zijn geest in onze harten. En het is deze wondere unieke eenheid tussen de Heere Jezus, het hoofd van zijn lichaam, en wij als leden van zijn lichaam, die ons, toen wij gelovig werden, ook verzegelde met de Heilige Geest en ons nu dit unieke heeft gegeven. We hebben hem lief, alhoewel we hem nog niet gezien hebben. In hem geloven wij, Petrus citeer ik, alhoewel we hem thans niet zien. En we verheugen ons in hem met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, dat we het einddoel des geloofs bereiken. Dat is de zaligheid der zielen. En we belijden frank en vrij dat hij hier niet is. En dat we geen behoefte hebben aan Christus verschijningjes. Ik heb het u al eens verteld, jaren geleden, dat hier op de Nieuwe Rijn een tweedehands boekwinkel was van de Claire. Je hebt alleen nu nog maar de nieuwe boekwinkel, maar vroeger had je de tweedehands. En dat is mijn zwakheid. Ik kan niet voorbij een tweedehands boekwinkel komen, ik ben verkocht. Daar duik ik in, ik ga op die ladders zitten zoeken. Afdeling theologie, christologie, en dan zit ik te struinen. Heerlijk vind ik dat. Dat kan ik dagen rondbrengen. Maar ik weet niet meer waar ik mijn boeken laten moet. Maar goed. Ik sta boven op die trap. Gaat die winkelbel. Komt een dame binnen. En die man die verkoopt was een verschrikkelijk sympathieke man. En die liet mij ook altijd maar lekker mijn gang gaan. Hij hield wel eens wat voor me apart wat hij gevonden had. En dan sta ik boven op die trap. En dan hoor ik in ene haar zeggen: oh, ik heb vannacht Jezus gezien. Oh, mooi en knap. En aardig. Oh, ik ben er nog helemaal verrukt van. Ik kom die trap af. Ik denk, ik wil wel eens iemand ontmoeten. Ja, die Jezus heeft ontmoet en Jezus heeft gezien. Ik zeg, hoorde ik dat goed, mevrouw? Dat u de Heere Jezus vannacht heeft gezien. Oh, zalig. Helemaal zo. Zo. Ik zeg, mevrouw, weet u dat u daar nou niks aan hebt? Wat wil je, jongeman? Ik zei, nou mevrouw, als u nou gezegd had, ik heb een bloedhond gezien, dan had hij u kunnen redden. Maar een knappe Jezus, een mooie Jezus, redt u niet. Nou, het was precies als een wesp die er gestoken had. Ze ontzette, schold me uit voor die jeugd, die kwaaie jonge mensen die tegenwoordig allemaal alles maar durven zeggen. Ze stoof de winkel uit, smeet die deur dicht en toen stond hij, toen zei hij, wat heb je nou gedaan, meneer Dikkes? Ik zei, wat is er dan? Hij zegt, zij komt altijd alle occulte boeken bij me wegkopen. Hij zegt, maar ze is allergisch als je over Christus de gekruisigde spreekt. Dan is ze nergens meer. Ik zeg, ze heeft net Jezus, vannacht Jezus gezien. Ja, zit hij, maar niet die van u. Gaat u het begrijpen? Houdt u het vast? Die Jezus met die mooie ogen. Die Jezus met die mooie kleur haar. Oh, hij is zo bijzonder, maar zo mooi. Wilt u eraan denken dat de gekruisigde Christus voor onze ogen wordt geschilderd door de Heilige Geest? En alle Christusverschijningen en Christustekeningen die hem anders openbaren als de man van smarten, die nu verheerlijkt en verhoogd is, hoor. Maar Paulus heeft ervoor gezet, ik hoop ervoor bewaard te blijven, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus te roemen. In de gekruisigde, die nu verheerlijkt is, zullen wij hem herkennen. Zoals een lied het zegt, ik zal mijn heiland zien. Ik zal mijn heiland zien en ik zal hem kennen aan de handen en de voeten, doorboord, ook voor mij.